Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Lucas 2 en dan de versen 25 tot en met 35. Dus Lucas 2 vanaf vers 25 tot 35. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en bij de uitgang voor winterhulp aan Bulgarije en de kerstacties in de eigen gemeente. Tot zover de afkondigingen. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 132 is een psalm die spreekt over de grote Davids zoon. Hij die beloofd is en we mogen in deze kerstdagen er weer bij stilstaan dat hij gekomen is. We zingen het 7e, het 11e en het 12e vers. We doen in deze middagdienst belijdenis van ons geloof in de menswording van de Heer Jezus met artikel 18 mee van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 72, het 10e en het 11e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dus we doen belijdenis dit keer met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18. En daar staat boven van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft. Zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd. Die een dienstknechtsgestalte aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is. Waarachtig aannemend een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder eensmans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannamen om ze beide zalig te maken. En daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder heeft aangenomen. Wij belijden dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen van David is, zoveel als het vlees aangaat. Geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortels van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen. Wij doen de Bijbel open bij Lucas 2 vanaf het 25e vers. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze was rechtvaardig en godvrezend, verwachtend de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zei, nu laat geheere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Een licht tot verlichting van heidenen. Tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem werd gezegd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tegen Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Tot zover. Voordat we samen het woord gaan overdenken, gemeente, willen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zee. Trouwe en barmhartige Heere in de hemel. U heeft ons in deze dagen al veel gegeven. We hebben het evangelie van kerst al op verschillende manieren en meer dan eens mogen beluisteren en verkondigen. En het blijft een heerlijk evangelie. U die in de duisternis van ons menselijk bestaan, dat licht hebt ontstoken. Wij mensen, we kunnen het niet verder brengen dan de duisternis. Maar u heeft dat licht gegeven. En als dat licht mag opgaan, ook in onze harten, door het geloof, dan zijn we werkelijk verlichte mensen. Dan hebben we vrede. Dan hebben we vreugde. Dan is die grote blijdschap ons deel, waar de engel al van sprak op de velden van Efrata. Heere, we zeggen uw naam dank dat u het ons in deze dagen zoveel keren laat horen. En we zullen vanmiddag opnieuw een gedeelte uit het evangelie van kerst met elkaar gaan overdenken. En nu zullen we erbij bepaald worden dat dat evangelie ook een andere kant heeft. Dat er ook gesproken is door Simeon in de tempel van Jeruzalem over het feit dat dat kind scheiding brengt. Tot een val en tot een opstanding is gezet. En Heere, geef dat we vanmiddag zullen begrijpen wat dat inhoudt. Maar wat nog veel belangrijker is, geef dat het voor ons allen mag zijn dat we in hem ons heil en ons hoogst geluk beschouwen. Dat we Sions vorst erkennen als onze Heere en Zaligmaker. Dat we hem als het ene nodige hebben leren zien, beleiden, erkennen. En dat ons verlangen er is om voor hem te leven. We hebben ook vanmiddag samen weer de leiding van uw Heilige Geest nodig, Heere. Als we luisteren en het woord ontvangen, Maar ook als we vanmiddag geroepen zijn om het woord weer te spreken, te verkondigen, te onderwijzen. We zijn met elkaar diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. En daarom willen we u daar ook om smeken. Daarom willen we eerst het ook erkennen dat we die leiding zo nodig hebben. En u belooft het ons toch. Dat we die leiding ook mogen verwachten als we die eerbiedig van u afsmeken. Heren, wij bidden van u of u wilt zijn waar mensen het zo moeilijk hebben. Waar mensen eenzaam zijn. Wat kan juist in deze dagen die eenzaamheid ook nog meer dan anders worden ervaren? Wil met het evangelie van Kerst werkelijk dichtbij komen, verlichten, vertroosten, bemoedigen en versterken. Heren, we bidden van u of u ook wilt zijn in deze wereld waar zoveel aan de hand is. We hebben het vaak over vrede op aarde. Kerst wordt daar ook vaak mee geassocieerd. Vrede op aarde. Maar die vrede is in sommige gebieden zo ver weg. Heren, wilt u mensen die onder oorlogsgeweld zuchten nabij zijn? En wilt u hen die zich inzetten om vrede te bewerken ook bijzonder zegenen en tot een zegen doen zijn? Wij willen samen bidden, Heren, of u wilt werken op de zendingsvelden. Waar mensen door het heidendom nog omvangen zijn als door de duisternis. Wil daar ook dat licht geven en doen opgaan in hun harten. Dat ook hier verre vandaan veler harten mogen komen tot de erkenning. Hij is de zaligmaker en de koning in wie alles ligt voor nu en voor eeuwig. Heren in de hemel, we komen zo samen aan het begin van deze dienst tot u. We belijden onze afhankelijkheid. We bidden om uw zegen. En we doen dat enkel ziende op hem die gekomen is, die nu aan uw rechterhand zit en die ook weer wederkomen zal. En dan alles nieuw maakt. Dan het vrederijk doet aanbreken. Waarbinnen de wolf en het lam tezamen zijn. Waarbinnen weer die harmonie zal heersen die er in den beginnen in de schepping is geweest. Heren, hoor ons, zegen ons, zie ons aan, alleen in hem. Amen. Psalm 118, daar willen we met elkaar van zingen, het 11e, het 12e en het 13e vers. En ook deze verzen hebben betrekking op de Heer Jezus Christus. In Psalm 118 wordt hij beleden als de hoeksteen. De hoeksteen door God gelegd, helaas door de bouwlieden verworpen. Maar we kunnen ons leven gronden op hem en dan hebben we een eeuwig fundament. Psalm 118, 11, 12 en 13. Vanmiddag is het uitgangspunt gemeente Lucas 2 en dan het middelste gedeelte van vers 34, waar Simeon tegen Maria zegt: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En we zingen straks met elkaar op Psalm 2 het laatste vers, dat is het zevende. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Gemeente, als ik vanmiddag zou vragen welke woorden verbindt u nou met het kerstfeest, dan denk ik dat u zou antwoorden: licht, liefde, vrede, vreugde. En dat klopt ook allemaal. Want kerstfeest, dat is, en daar hebben we het gistermorgen met elkaar over gehad, dat is toch in de allereerste plaats dat God dat licht heeft doen schijnen in onze duisternis. De duisternis van ons verloren bestaan. En het is inderdaad waar dat ook liefde een woord is dat bij kerst hoort. Want waarom heeft God dat nou gedaan? Johannes die heeft het ons al voorgezegd. Hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Dus liefde is de achtergrond van kerst. Gods liefde. En natuurlijk past ook het woord vrede bij kerst. Hè? En ik denk dat dat ook een woord is dat in onze samenleving het meest bekend is. Vraag de mensen maar eens: wat is nou kerst? Dan zullen ze zeggen: ja, dat is vrede op aarde. Hè? Vrede op aarde. Ja, dan zeggen de mensen natuurlijk meteen: en wat is dat toch ver weg? Hè? Want wat is er een hoop oorlog, strijd en chaos. Mensen hebben niet in de allereerste plaats een gedachte bij de hemelse vrede. Bij de vrede tussen God en mens. Die werd bedoeld door de engelen toen ze het hadden over de vrede op de aarde. En als je daar nou eens over nadenkt, gemeente, hè, dat God uit liefde zijn enige geboren zoon als een licht in onze duisternis gaf, om ons te verlossen, om vrede te bewerken tussen hem en ons, dan is dat toch ook een zaak van geweldige blijdschap, of niet dan? Dan heeft die engel het toch bij het rechte eind als die zegt: ik verkondig u grote blijdschap. Natuurlijk. Grote blijdschap. Want God heeft naar ons omgezien. God heeft hem gegeven. Waardoor we met hem verzoend kunnen worden. Door wie we kunnen leven. Iemand voor wie al deze woorden ook van geweldig groot belang zijn geworden, is Simeon geweest. Simeon, meestal zeggen we de oude Simeon, of die nou oud geweest is of niet, dat weten we niet. Maar laten we daar nog maar gewoon van uitgaan dat het een hele oude man is geweest. Oude Simeon, hij heeft al die woorden leren spellen met zijn hart. Hij heeft dat kind van Bethlehem, heeft hij in zijn armen mogen houden. En hij heeft het mogen belijden. Deze is het licht. Deze is het die vrede geeft. Ik kan heen gaan in vrede. Deze is het die mijn hart grote blijdschap en vreugde geeft. Want er staat in Lucas 2, hij loofde God. Wat is God loven? Dat is God groot maken, verheerlijken. Vanuit de blijdschap van je ziel. Simeon, hij heeft het allemaal mogen ervaren. En toch, en daar wil ik het nou vanmiddag met u en met jou over hebben. En toch heeft Simeon ook nog een andere kant gezien van kerst. En hij verwoordt dat tegenover moeder Maria. En hij doet dat op de volgende manier. Hij zegt, zie, deze, dit kind, deze Jezus, hij wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Je zou bijna zeggen, dat klinkt onheilspellend. Nou, dat is het ook wel een beetje. Dat is een dissonant, jawel, een dissonant te midden van een prachtig klinkend koor. Maar het is wel een dissonant die waar is, die uit zal komen, die ook vandaag nog geldt. En daar willen we het met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen, dat zal u niet verbazen, het kind Jezus, een val en een opstanding. Het kind Jezus, een val en een opstanding. En dan willen we met elkaar bekijken wat dat nou precies te betekenen heeft ook voor ons. Het is zo'n vredig tafereeltje daar in die tempel van Jeruzalem. Hè? Daar zie je ze bij elkaar staan. Jozef en Maria en die oude Simeon daarbij. Je ziet het voor je. En dat kindje Jezus, dat daar op een gegeven moment in de armen van die Simeon ligt. Hè? Och, hoe hebben wij mensen nou een baby op de armen? Hè? Ach, dan bekijk je dat eens, hè? Liefkozend. Hij buigt zich verwonderd en vertederd over dat kind heen. En Simeon die weet, dit kind dat is een heel bijzonder kind. Dit kind dat is de lang verwachte Messias. Dit kind, daar heeft Jesaja van gezegd. Dat hij een reisje zou voortdoen komen uit de afgehouwen stronk van Izaï. Daar heeft Jeremia van geprofeteerd. Er zal een rechtvaardige spruit uit David gaan voortkomen. En Simeon die weet het allemaal. Hij beleidt dat. Simeon, hoe weet hij dat? Hoe weet hij al deze dingen over dat kind dat daar in zijn armen ligt? Weet u gemeente, wij staan er vaak niet zo bij stil, hè? Maar je moet daar je vanmiddag eens eventjes wel bij bepalen. Probeer het je maar eens even in te denken. Dat is heel wonderlijk dat Simeon al deze dingen van dat kind zegt, want het is maar een gewoon kind. Ieder kind is bijzonder, heb ik gisteren nog gezegd, maar ieder kind is toch ook weer gewoon. Er worden heel wat kinderen geboren. En ook dit kind, het kind van Bethlehem, is maar een heel gewoon kind. En het ligt daar in zijn armen. Er is helemaal geen bijzondere dingen, zijn geen bijzondere dingen aan te ontdekken. En Jozef en Maria, maar gewone mensen. Eenvoudige mensen. Ik moet zelf zeggen, ze behoorden tot de meest eenvoudige bevolkingsgroep. Als u zegt, waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit het offer dat ze kort tevoren daar in de tempel hebben gebracht. Het was in die tijd de gewoonte, en niet alleen maar de gewoonte, het was ook een voorschrift van het Oude Testament, dat wanneer de bevalling een aantal maanden achter de rug was, dan moest er een offer gebracht worden. Een reinigingsoffer. En dat offer dat kon bestaan uit een lam. Dat was eigenlijk ook het meest gebruikelijke. Maar ja, een lam was natuurlijk toch best wel kostbaar. En er waren mensen die konden dat niet betalen. En wat mochten die mensen dan gaan brengen? Een offer van twee duiven, twee tortelduiven of twee jonge duiven die niet zo duur zijn. En wat lees je nou? in het 24e vers van Lucas 2, dat Jozef en Maria als reinigingsoffer twee duiven hebben gebracht. Nou, dat tekent nou de armoe. Dat tekent nou de werkelijkheid. Ze hebben niks, ze hebben helemaal geen cent. Ze hebben niks, ze kunnen niet eens een lam betalen. De meest arme bevolkingsgroep, daar behoorde deze Jozef en Maria toe. Je kan dus ook aan de ouders niks aan heerlijkheid ontdekken. En toch weet Simeon dat dit kind dat op dat moment in zijn armen ligt, de Christus is. De Messias, de lang beloofde. En hoe weet hij dat? Nou, gemeente, dat staat hier ook in Lucas 2. Dat weet hij omdat de Heilige Geest hem dat heeft doen weten. In vers 25 staat dat Simeon een rechtvaardig mens was en dat hij een godvrezende man was en dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. Wat betekent dat allemaal? Nou, dat betekent dat hij met de Heere leefde. Dat hij dat echt oprecht deed. Deze man was een biddende man. Deze man was een man die in de schriften las en bij de schriften leefde. Deze man die verwachtte de vertroosting van Israël. Hij verwachtte de belofte die God had gegeven. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Er zal een Christus komen die mensen verlossen zal van schuld en van zonde. En dat geloofde hij. Daar leefde hij bij. Dat was zijn leven. Simeon, door de geest geleid. Natuurlijk hebben we altijd zoiets van, wie was die Simeon nou precies? Want hij komt hier in de Bijbel voor en verder lees je niks van Simeon. Wie was deze man nou? Ik heb al gezegd, we denken dat het een hele oude man was. Ook omdat hij het even later overheen gaan in vrede heeft. En nou, de meeste verklaarders die denken dat hij het dus over zijn sterven heeft. Hè? Maar je kan dat niet helemaal zeker zeggen. En verder weet je ook niet precies wat die man voor functie heeft gehad. Of dat hij priester was geweest of wat dan ook. Als je nou even verder leest van die Anna, dan kom je wel een hele hoop details van die Anna op het spoor. Hè? Maar van die Simeon lees je eigenlijk zo weinig. Of misschien moeten we wel zeggen van Simeon lees je nou dat wat het meest belangrijke is voor een mensenleven. Hij was godvrezend, rechtvaardig. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. Wat is nou het belangrijkste voor een mens? Ook voor vandaag. Dat hij de Heere vreest. Wat is het meest belangrijke van een mens? Ja, wij zeggen dat hij een hoge maatschappelijke positie kan bekleden. Jawel, dat is prachtig. Maar na verloop van tijd, een mens komt tot zijn einde. En in de oudejaarsbijlage van de krant krijgt hij dan misschien een stukje met een fotootje erbij. En dat was het dan. En over 2 jaar weet niemand meer wie die was. Ja, nee, maar als je dan een hoop geld hebt in deze wereld, hè, dan ben je eigenlijk de meest gelukkige. Ach, wat moet je daar nou mee? Ja, dan kun je alles kopen. Alsof je daar nou gelukkig van wordt. Wat is nou het meest belangrijke? Jongeren, wat is het meest belangrijke? Wat denk jij nou? Dat je de Heere vreest. En daarom, er staat van deze Simeon maar heel weinig in de Bijbel. Hè? Maar dat wat het meest belangrijke is, dat staat er. En dan zou ik vanmiddag willen zeggen, hè, we zijn gelukkige mensen. Godzalige mensen. Als dat nou ook van ons gezegd kan worden. Weet je wat nou het geheim is van die jongen? Weet je wat nou het geheim is van dat meisje? Weet je wat nou het geheim is van die man en van die vrouw? Van die vader en van die moeder? Hè? Weet je wat nou het geheim is? Dat hij of zij de Heere vreest. En alles van hem verwacht. En dan kan hij in de wereldse, naar wereldse maatstaven misschien wel eens tot de armeren gerekend worden. En zegt, nou wat heeft die man of vrouw nou? En dan kunnen de mensen in deze wereld misschien hun neus ophalen en aan die mensen voorbij lopen. Maar ze zijn de meest gelukkige mensen. Wel gelukzalig de mens die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, zegt de Bijbel. En dan Nieuw Testament is wie dit kind van Maria tot zijn zaligmaker mag hebben. De Heilige Geest, die woonde in deze Simeon. En gemeente, en dan staat er nog iets bijzonders van deze Simeon, dat de Heilige Geest, die had hem ook een bijzondere belofte gedaan. Dat lees je niet vaak in de Bijbel. Je leest het hier van Simeon wel. Wat was de bijzondere belofte? Nou, de Heilige Geest, staat er, die had hem erop gewezen, beloofd, in het vooruitzicht gesteld. Hij zou de dood niet zien voordat hij de Christus des Heren zou zien. Dat is natuurlijk een machtige belofte geweest, hè? Je zult hem nog mogen zien, die spruit uit die afgehouwen stronk van Isaïe, de Christus. Je zult hem mogen zien, je zult niet sterven voordat je hem in je handen en je armen hebt gehouden, Simeon. Nou, wat denkt u, wat zal de verwachting in zijn hart nog veel meer gespannen geweest zijn, hè? Toen de Heere dat zo aan hem heeft beloofd. Hè? Hij zag al uit naar de Messias, maar nu nog meer, ik zal het meemaken. En Simeon, die heeft het meegemaakt. Ja, dat kan niet anders. God belooft en God vervult. Er is niks wat vaster is dan een belofte van God. Dat moet je goed onthouden. En de Heilige Geest, die heeft hem op een gegeven moment ook naar de tempel geleid. En op datzelfde moment waren Jozef en Maria daar met het kind Jezus om dat reinigingsoffer daar te brengen. En toen Simeon zo die tempel binnenstapte, nou, gelooft u mij, er zullen best nog meer ouders met kinderen geweest zijn, want dat was daar aan de orde van de dag, hoor, dat reinigingsoffers brengen. Er zullen er best nog meer een aantal andere stelletjes daar gelopen hebben met een kind. Maar Simeon die stapt op dat ene stelletje af, op die Jozef en die Maria. En Simeon die vraagt of hij hun kind in de armen mag houden. En als hij dat kind dan in de armen houdt, dan begint hij God te loven. En dan begint hij te zeggen, hè, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hè, en hoe kan dat nou? Dat is nou de Heilige Geest, hè, die deze man geleid heeft, hè, tot Christus. Die de ogen voor hem opende. Die hem tot die machtige, heerlijke belijdenis bracht. Hij is het. Niks te zien met natuurlijke ogen, nee, maar wel met door de geest verlichte ogen. Deze is de beloofde verlosser, de zaligmaker, de koning. Dan is het kerstfeest voor Simeon. Dat kun je begrijpen. Dat het kerstfeest is voor Simeon. Als hij dat kind in zijn armen mag houden. Gisteren hebben we het met elkaar gehad over het licht dat in onze duisternis schijnt. Hè? En dan kan de vraag heel makkelijk naar voren komen, hoe komt dat licht nou in mijn hart? Nou, je ziet in deze geschiedenis dat het de Heilige Geest is. De Heilige Geest, die opent het hart voor de Heer Jezus. Hè? En die brengt ons aan zijn voeten. Die brengt ons tot de erkenning. Die brengt ons tot de vreugde. Tot de vrede. De Heilige Geest. Ja, nou, dan moet je daar dus maar op wachten. Nee, natuurlijk niet. die mag je verwachten. De Heilige Geest, die mag je verwachten. En ik heb gistermorgen gezegd, ik zeg het nu nog eens een keer. In de weg van de schriften, lees de Bijbel en vraag of de Geest dat openlegt voor je hart. En zo zal dat licht in je hart gaan schijnen. Zo brengt de Geest ons hart tot erkenning van de Heere Jezus. En daar gaat het om. Al onze godsdienstgemeente, het heeft geen waarde als we niet komen tot erkenning van de Heere Jezus. Het moet om Hem te doen zijn. Het moet alles uit Hem voortkomen. Alles wat we in godsdienstig opzicht doen, alles uit Hem. Anders heeft het geen waarde. En daarom zo belangrijk om de schriften te openen en de Geest te bidden of Hij ons verlicht. Hij zal het doen. We komen tot erkenning met Simeon mee. Ja, deze is de zaligmaker. Mijn ogen, mijn geestelijke ogen, hebben uw zaligheid gezien. Nou, dan kan die ook heen gaan in vrede, natuurlijk. Als een mens de Heere Jezus heeft mogen zien en de zaligheid in Hem, dan kan een mens ook sterven. Anders niet. Anders niet. Ja, hij moet sterven. Hij kan niet sterven. Zonder de Heere Jezus kan een mens niet sterven, niet voor God bestaan. Maar wanneer de Heere Jezus in het oog en in het hart gevat is, door het geloof, dan kan een mens heen gaan in vrede. En dan mag hij dat ook zo belijden. Hè? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En daarom kan ik nu heen gaan in vrede. Hoe lang zal hij nog geleefd hebben, Simeon? Ik weet het niet. Doet er niet toe. Maar één ding weet ik zeker. Hij is in vrede gestorven. En één ding weet ik zeker. Simeon is boven, onder de scharen die niemand kan tellen, om de Heere eeuwig te loven voor de zaligheid die Hij hem in Christus heeft gegeven. En Simeon, ach, hij mag ook nog prachtige dingen zeggen over de Heere Jezus. Hè? Het licht tot verlichting van heidenen tot heerlijkheid van Israël. Het is een vredig tafereel. Zie je ze daar bij elkaar staan? Jozef, Maria, het kind, Simeon. Een vredig tafereel. Oh kijk, daar gaat hij Simeon hen nog zegenen ook. Hij zegende hen lieden. Nou, dat zou het einde hebben kunnen zijn van die hele geschiedenis. Dan had er eigenlijk op dat moment wel een punt kunnen staan. En dan had die geschiedenis van Anna wel verteld kunnen worden. Hij zegende hen. Nu was het goed. Nu was het vrede. Nu was het kerstfeest. Maar wacht eens. Er komt nog wel het een en ander. Want dan gaat deze Simeon als een profeet spreken tegen Maria. En dan gaat hij het een en ander zeggen over het kind, en hij gaat ook het een en ander zeggen over Maria zelf. Maar waar wij het vanmiddag vooral met elkaar over willen hebben, is wat hij dan zegt over dat kind van Maria. Deze, zie, zegt hij dan, deze gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Er was iemand die schreef: Simeon heeft met deze woorden de feestvreugde verstoord. Ik denk dat het waar is. Een ander schreef: Simeon heeft druppels bitterheid gegoten in de vreugdekelk. Nou, met andere woorden, eigenlijk precies hetzelfde. Helemaal waar, denk ik. Een val en een opstanding. Dat is geen vrede. Dat is geen licht. Dat is geen zaligheid. Een val en een opstanding. Dit kind. Ja, wat heeft hij nou bedoeld dan? Nou, er zijn mensen die zijn er heel gauw mee klaar. En die zeggen, nou kijk eens, Simeon die heeft al gesproken over het kruis. Hè? Deze is gezet tot een val en een opstanding. De Heer Jezus zal dan straks ten val gebracht worden. Hij zal gekruisigd worden en hij zal ook weer op mogen staan. Dus daar heeft Simeon het over gehad. Ja, nee, je moet goed lezen. Je moet goed lezen, want dat staat hier niet. Er staat, hij is gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Het gaat over mensen. Het gaat niet over zijn eigen val en opstanding. Het gaat over mensen. Hij zal voor mensen zijn tot een val en tot een opstanding. Ja, wat betekent dat? Als je de verklaringen erop naleest, gemeente, dan kom je verschillende verklaringen op het spoor. Ik wil er iets van zeggen. Er zijn mensen, er zijn verklaarders die zeggen, kijk, het gaat hier over een aantal mensen voor wie de Heer Jezus een val en een opstanding zal zijn. Het gaat hier over mensen die aan hun hoogmoed ontdekt zullen worden, die dan hun hoogmoed zullen afleggen, ze zullen op hun knieën komen, zullen belijden dat ze zondige mensen zijn, en dan zullen ze in de Heere Jezus weer mogen opstaan en in hem de genade mogen ontdekken en de zaligheid mogen ontdekken die God geeft. Dus dat zal de betekenis zijn, zeggen dan die verklaarders. Hè? Eén groep mensen voor wie de Heer Jezus een val en een opstanding is. Hij brengt ze op de knieën en hij brengt ze ook weer op de benen, om het zomaar te zeggen, door het geloof. Er zijn ook verklaarders die zeggen, nee, het gaat hier over een andere betekenis, een andere zaak. Er zullen mensen zijn die zullen de Heer Jezus tot val brengen. Ze zullen hem aan het kruishout nagelen. Maar als hij opgestaan is, dan zullen er weer mensen zijn die zullen zeggen, wat hebben we nou gedaan? Hoe hebben we dit ooit kunnen doen? En ze zullen toch tot het geloof komen in hem. Nou is dat inderdaad ook werkelijkheid geworden. Hè? Als je Handelingen 2 leest, dan zijn er inderdaad heel wat mensen die hem gekruisigd hebben en die toch tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn. Dat is zeker waar. Maar heeft Simeon dat nou bedoeld? Ik vraag het me persoonlijk af. Ik denk dat Simeon bedoeld heeft, en dat ligt ook wel een beetje in de lijn, denk ik, van de verdere openbaring van de schrift. Ik zal het zo meteen nog iets duidelijker maken. Ik denk dat Simeon bedoeld heeft dat deze Heer Jezus voor de een val zal zijn en voor de ander een opstanding. Dat deze Heer Jezus voor de ene mens een ondergang zal betekenen. Een verderf. En dat hij voor de andere mens het leven, de heerlijkheid zal betekenen, de zaligheid, de opstanding. En waarom denk ik dat? Ik heb het al gezegd, gemeente, ook omdat je dat verder in het Nieuwe Testament ook heel duidelijk leest. Hè? De Heer Jezus is gezet tot een val en een opstanding. Als je de evangeliën erop naleest, dan blijkt dat ook zo te zijn. Dan zijn er zoveel mensen die hem niet erkennen. Die zeggen, deze is de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth. Moeten we in hem geloven? Ze geloven niet in hem. En zelfs de wonderen die hij doet, ze brengen de mensen niet allemaal tot geloof. Want wij denken wel eens, mocht er nog eens een keer een wonder gebeuren, zouden wij ook geloven. Nou, reken er maar niet op. In het Nieuwe Testament hebben velen wonderen gezien, zijn niet tot geloof gekomen. Jezus zegt op een gegeven moment, zelfs tegen zijn eigen discipelen, ach, er zijn zoveel die weggaan, willen jullie ook niet weggaan? Doe maar, gaan jullie ook maar. Nee, zeggen de discipelen, wij gaan niet weg. Wij blijven u dienen en liefhebben. Maar zoveel mensen, inderdaad, hij is tot een val geworden. Weet je, we hebben net Psalm 118 gezongen, maar Jezus heeft daar ook zelf wat over gezegd. Jezus heeft daar zelf over gezegd. Hij zegt, ik ben die hoeksteen, die steen die door de bouwlieden is afgekeurd. En voor wie ik nou het fundament, de hoeksteen wordt, hè, nou, ik zeg het in mijn eigen woorden, voor die ben ik nou eigenlijk ook het leven. Maar dan zegt hij er meteen achteraan, op wie deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Jezus is de hoeksteen. Of je bouwt je leven op hem en je hebt een stevig fundament. Of hij is de steen die op jou valt. Nou, denk daar eens over na. Dat als er een grote steen van boven komt en die valt op je, daar blijft er niks van je over. Je wordt erdoor vermorzeld. Hè? Een val en een opstanding. Of de Heere Jezus is voor jou ten leven. Of de Heere Jezus is voor jou ten dode. Als je in ongeloof blijft volharden. Als je het evangelie maar naast je neerlegt. Dat is de bedoeling van de woorden naar mijn overtuiging die Simeon heeft gesproken. En nogmaals gemeente, in het Nieuwe Testament zie je ook die tweedelingen. Die tweedeling. Daar zie je de discipelen, daar zie je de hoofdman over 100, daar zie je de melaatse die gereinigd wordt, daar zie je de Canaanese vrouw, daar zie je vele anderen die tot geloof komen. Maar daar zie je ook de inwoners van Nazareth en de inwoners van Bethsaida. Daar zie je ook Judas. Allemaal mensen die hem hebben afgewezen, die niet hun knieën voor de Heere Jezus hebben gebogen. Jezus brengt scheiding tussen schapen en tussen bokken. En dat zal vooral op de dag van de wederkomst helder aan het licht komen. Dan zullen ze voor hem gesteld worden, zegt hij in Matteüs 25. En die bij hem horen, aan de rechterhand. Die tegen hem zijn gebleven, aan de linkerkant. En dan zal er duisternis zijn, eeuwige duisternis voor de bokken. En dan zal er leven, eeuwig leven zijn voor de schapen. Een val en een opstanding. Het is of het een of het ander. Er zit helemaal niks tussen dus. Hè? Er zit helemaal niks tussen. En dat is ook voor ons best wel eens. Ik weet niet meer hoe lang of het geleden is dat er eens een jongere was die tegen me zei, ik ben niet tegen en ik ben niet voor. Ik ben niet tegen, ik wil me niet helemaal van de dingen van de Heere afkeren. Maar ik wil hem ook nog niet erkennen en hem nog niet helemaal volgen. Een tussendoor. Maar dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. Daar heeft Simeon niet over. Hij heeft het niet over een val en een halve opstanding en een opstanding. Nee, hij heeft over een val en een opstanding. Deze wordt gezet tot een val en een opstanding. Het is of wij ergeren ons, wij blijven ons ergeren aan deze steen, een steen van de aanstoot, of hij wordt de hoeksteen van ons leven. Of met Simeon zeggen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Of met Judas zeggen, ach, ik had meer van hem verwacht en is dat nou alles? Een val en een opstanding, het evangelie van Kerst, heeft ook een donkere kant. Er zit ook scherpe kanten aan, jazeker. En daarom kunnen we niet om de vraag heen hoe het in ons leven ligt. We kunnen niet om de vraag heen hoe het in jouw leven ligt. Het is Kerst. En zeker, dan gaat het over licht en liefde, vrede en vreugde. Maar het gaat ook over val en opstanding. En als de Heer Jezus nou degene is die je doet opstaan, wat betekent dat? Dat betekent dat je de zaligheid in Hem ontdekt. Dat betekent dat je de zaligheid niet meer zoekt bij jezelf. Dat betekent dat je de duisternis ontdekt bij jezelf. Dat je het licht aanschouwt in Hem. En dat je alles van Hem verwacht. Dat je je leven in dienst van Hem wilt stellen. Ook al is het waar dat je nooit volledig aan het doel beantwoordt dat Hij met ons leven heeft. Dat is een groot verdriet, maar dat is waar. Je verlangt wel om voor Hem te leven. Als Hij je doet opstaan, dan zul je straks heen gaan in vrede. Dan zul je straks heen gaan in de eeuwige vrede die Hij geeft aan allen die met Simeon Hem als hun zaligmaker en koning belijden. Welzalig wie naar zijn reine leer in Hem hun heil, hun hoogst geluk mag beschouwen, die Sions vorst erkennen mag als zijn of haar Heer. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Op deze tweede kerstdag, tegelijk een zondag, tegelijk zelfs de laatste zondagse dienst van het jaar 2010, hebben we het evangelie weer mogen beluisteren. Die oude Simeon, die dat kind van Bethlehem in zijn armen hield en het mocht zeggen: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar die Simeon die ook profeet werd en zo helder ook mocht voorzeggen, deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Een val en een opstanding. Of de hoeksteen van ons leven, of het fundament, of de steen die op ons valt en ons verplettert. Heren, we hebben samen gezongen op Psalm 2, vers 7. Welzalig, die naar zijn reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen als hun heren. Welzalig hij die vast op hem betrouwen. Heren, dat dat nou de werkelijkheid van ons aller hart en leven mag zijn. Dan kunnen we heen gaan in vrede, nu we weer naar huis gaan. Maar dan nog dieper, dan zullen we straks heen gaan in vrede als de tijd er is. Heren, we danken u dat we ook vanmiddag in alle rust weer het evangelie met elkaar hebben mogen beluisteren en overdenken. Zoals we dat het afgelopen jaar zoveel keren ook hebben mogen doen. Wilt u met ons gaan? Wilt u ook de laatste week van het jaar ons nabij zijn? Als het een werkweek voor ons is, geef ons kracht. Als we vrij mogen zijn, dat we dan ook mogen genieten van de vrije tijd die u ons geeft. En dat we zo dan ook heen leven naar Oudjaarsdag. En dan in uw huis samen met u het jaar ook mogen afsluiten. Wees met onze jongens en meisjes en onze jongeren. Vakantie hebben ze. Dat ze ook daarvan mogen genieten. Maar dat het kerstfeest ook voor hen een grote betekenis mag krijgen of mag hebben. We zeggen u nam dank, Heren, dat we in alle rust, alle vrijheid en vrede de kerstdagen weer hebben mogen beleven. Aanvaard onze dank daarvoor en we bidden of u ons alles wilt vergeven wat niet was naar uw heilige wil. Wil ons aanzien en blijven aanzien in uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. We zingen ten slotte met elkaar van de lofzang van Simeon, de beide verzen. De lofzang die berijmd is op de woorden die Simeon heeft gesproken. Ga in vrede, met u dragend, de zegen van de Heere die ik op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie allen. Amen.